Laten we deze avond beginnen met gebed. Vader, het is goed dat we hier zijn. Het is goed dat we uw woord hebben en dat we dat samen mogen openen. Het is goed dat u ons daaruit wilt leren. Oude en nieuwe dingen, zegt uw woord. Oude dingen die we al vaak gehoord hebben en die toch weer mooi zijn om opnieuw te horen. Met wat andere woorden of vanuit een wat ander gezichtspunt. Maar ook nieuwe dingen die nieuw zijn voor ons, omdat we ze nog niet eerder gehoord hebben. Of omdat het vanuit een heel ander standpunt wordt belicht. Heer, laat bovenal het woord mogen spreken tot onze harten. Laat het ons mogen helpen om te begrijpen met wat voor geweldige dingen u bezig bent in de kerkgeschiedenis. 3 grote projecten, daar mogen we aan denken. En vanavond het meest bijzondere van alle 3, de gemeente van God, uw gemeente. Heer, we danken u daarvoor. Open uw woord voor ons, door het licht en de kracht van uw Heilige Geest, opdat uw gedachten mogen verstaan. En verheerlijk uw naam door ons samen zijn heen. Amen. Amen. Wij openen de schrift bij de brief aan de Efeziërs. Ik lees uit de Telos-vertaling uit hoofdstuk 2 een stuk en uit hoofdstuk 3 een stuk. Het maakt niet uit in welke vertaling je meeleest. Efeziërs 2, vers 11 te beginnen. Daarom bedenkt dat u, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der beloften, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger ver af was nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft. Toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden, die in inzettingen bestaat, teniet gedaan had. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakend. En die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Terwijl hij daardoor, dat wil zeggen door het kruis, de vijandschap gedood heeft. En hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is, in wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u de volken, waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven, dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt zoals ik tevoren in het kort geschreven heb. Daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat zij uit de volken mede-erfgenamen zijn en mede-ingelijfden en mede-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onaanspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft. Opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, door de gemeente, de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus, in onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. Tot zover lezen we uit het woord van God. Dit is de derde avond in een serie van drie. We hebben het gehad over het Koninkrijk van God. We hebben het gehad over het verbond van God. En vanavond hebben we het over de gemeente van God. Ik heb dat projecten genoemd. Wat zoveel inhoudt als grote ondernemingen waar God al vele eeuwen mee bezig is. Of in elk geval bezig is met de voorbereiding ervan. En wat Hij in onze tijd aan het verwerkelijken is. Terwijl de volle verwerkelijking straks in de toekomst helemaal zichtbaar zal worden. In zekere zin is dit het grootste van die projecten. Want het Koninkrijk Gods, daarmee wordt verbonden de uitdrukking, bijvoorbeeld in Matteüs 13, dat God zich dat heeft voorgenomen vanaf de grondlegging der wereld. Met de verbonden is dat ook zo. We horen niet van een eeuwig verbond bij God in de heerlijkheid voordat de wereld was. God sloot verbonden met de mensheid. Maar van de gemeente lezen wij dat zij voorbestemd is voor de grondlegging der wereld. Dus van de gemeente ben ik zeker, en de andere twee niet, dat ze van eeuwigheid in het hart van God waren. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, dan praat je heel menselijk over God, want het zal toch op een bepaald moment, het zal toch op een eeuwigheid van God in zijn hart geweest zijn dat hij een gemeente, dat hij een koninkrijk wilde stichten. En dat hij verbonden wilde sluiten met de mens die hij eens zou scheppen. Nou, dat zal vast wel. Maar alleen van de gemeente wordt gezegd dat zij is van voor de grondlegging der wereld. We lezen dat hier in Efeze al in hoofdstuk 1, vers 3. Wij van de gemeente zijn gezegend met alle geestelijke zegening. Uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Israël is een volk uit de wereldgeschiedenis uitverkoren vanaf de grondlegging der wereld. De gemeente van God is niet zoals katholieken en gevestigde protestanten beweren, er van Adam af geweest. De gemeente is geboren op de Pinksterdag van Handelingen 2. Met name in de brief aan de Efeziërs en de Colossenzen zien we dat heel duidelijk. Maar we zien het ook al in Matteüs 16, waar de Heer Jezus aankondigt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is toekomstige tijd. Als je zegt, ik ga een huis bouwen, dan betekent dat niet dat je er al heel lang mee bezig bent. Dat is toekomst. Als de Heer Jezus zegt, ik ga ook een huis bouwen, mijn gemeente, op deze rots, dat is Christus zelf zoals hij beleden was door Petrus. Je kunt ook zeggen, gebouwd op Petrus als een model voor al diegenen die zouden deel uitmaken van zijn gemeente, dan is dat toen nog toekomstig geweest. En dat is ook wel te begrijpen, want Paulus maakt duidelijk dat je twee heel belangrijke kenmerken hebt van die gemeente die in vroeger tijden niet bestonden. En het eerste van die twee kenmerken is dat de gemeente één gemaakt is met haar verheerlijkt hoofd in de hemel. Christus was van eeuwigheid bij de Vader als de Zoon, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar pas vanaf de hemelvaart is er een verheerlijkte mens in de hemel. De Heer Jezus is mens geworden om het eeuwig te blijven. Sommige christenen hebben daar wel wat moeite mee. Maar de Heer Jezus komt ook terug als de Zoon des mensen. Dus dan is hij in ieder geval ook nog mens. En hij is nu, zegt de Colossenbrief in hoofdstuk 2, de ganse volheid van de Godheid woont, tegenwoordige tijd, in hem lichamelijk. Zoals de Heer Jezus daar is, als mens in de hemel aan Gods rechterhand, woont de volheid van de Godheid in hem. Hij is waarachtig God en wel God de Zoon. En hij is waarachtig mens. En met die mens zijn wij eengemaakt. Wij kunnen niet eengemaakt worden met God. We kunnen wel in gemeenschap gebracht worden met God, schepsel in gemeenschap met God, maar eenmaking, dat zou suggereren dat wij zelf goddelijk waren geworden. Maar we kunnen wel eengemaakt worden met een mens, met de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. En Paulus maakt duidelijk in die brieven aan de Efeziërs en de Colossenzen dat Christus het hoofd is en wij het lichaam. En die twee zijn onafscheidelijk van elkaar verbonden, met elkaar verbonden. Man en vrouw zijn dat ook, maar die kun je wel scheiden. Ja, ik bedoel nou niet echt scheiding, maar ik ben wel eens 10.000 kilometer van mijn vrouw verwijderd geweest. Dat zullen niet veel van jullie kunnen nazeggen. Of omdat ik naar Zuid-Afrika ging, of omdat zij naar Zuid-Afrika ging. Meestal was het daar. Maar ze is ook wel eens in Coevorden geweest terwijl ik in Nederland was. Dus ik heb een reislustige vrouw. Maar als je probeert mijn hoofd en mijn lichaam van elkaar te scheiden, dat kan wel, maar het is dan toch niet meer hetzelfde als wat het voor die tijd was. Mijn vrouw en ik zijn altijd weer bij elkaar uitgekomen, maar hoofd en lichaam die horen bij elkaar. Wij zijn één gemaakt met hem. Vandaar dat Paulus ook zegt in hoofdstuk 2 vers 6 van de Efezebrief, dat wij in Christus ook al in de hemel zitten. Niet zoals de NBG-vertaling zegt, dat we daar een plaats gekregen hebben. Zoals wanneer je hier een voorstelling meemaakt en van tevoren tickets koopt, kaartjes, en dan heb je alvast een kaartje voor de voorstelling, maar je bent er nog niet. Nee, maar dat staat er niet. Er staat, in Christus zitten wij al in de hemel. Voor Paulus is die verbondenheid, die eenmaking zo sterk dat waar Christus is, daar is zijn lichaam. Hij zegt zelfs in deze brief dat wij als lichaam van Christus hem compleet maken. De complete mens is hoofd en lichaam. Een hoofd, dat is niks. Je kan niet zeggen, de burgemeester van Peer, die heeft, zijn hoofd is alleen burgemeester, zijn lichaam niet. Dat kan je niet zeggen. Dat is één geheel. Dat is ook heel belangrijk, want dat betekent ook, dat hebben we al gezien bij het koninkrijk, dat alles wat het hoofd bezit, dat bezit het lichaam ook. Zo één zijn ze gemaakt. Dat is met man en vrouw ook niet zo. Je kunt allerlei functies hebben. Als mijn vrouw zit in het pastorale team bij ons in de gemeente, ik niet, want ik ben altijd onderweg. En ik heb weer andere functies die zij niet heeft. Maar bij een hoofd en een lichaam kan dat niet. Dit is dus ongelooflijk belangrijk. Sommige mensen zeggen wel eens, waar is toch de gemeente van God in het Oude Testament? Dan is het antwoord, kijk overal waar Christus is in het Oude Testament, in de profetieën. En overal waar je hem vindt in de profetieën, daar is de gemeente ook. Want die is één gemaakt met hem. Ook al wordt die gemeente in het Oude Testament nog niet gezien. Dat hebben we heel duidelijk gelezen. Die gemeente is een verborgenheid geweest in het Oude Testament. Een geheimenis. Dat is niet geopenbaard zoals dat nu wel het geval is. En wel mag ik erbij zeggen in het bijzonder door de apostel Paulus. Zo, dat is het eerste kenmerk. De gemeente kan niet bestaan voor de hemelvaart van Christus, want wij zijn één gemaakt met ons verheerlijkt hoofd in de hemel. Het tweede kenmerk, dat is pas vanaf Pinksteren in werking getreden. En dat is dat de verheerlijkte Heer in de hemel de Heilige Geest heeft uitgestort. En de Heilige Geest heeft al die kinderen Gods tot één gemeente aaneengesmeed. 1 Korinthe 12 vers 13. Wij zijn in de ene geest gedoopt en daardoor zijn we gevoegd bij het lichaam van Christus. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, werden die 120 losse gelovigen in de opperzaal aaneengesmeed tot iets dat voor die tijd niet bestond. Ze waren deel van Israël, en dat bleven ze ook. Je hoeft je afkomst niet te verloochenen. Maar ze werden iets nieuws. Dat wist nog niemand. Niemand wist, hé, vandaag is de gemeente geboren. Dat bleek pas later wat de betekenis was. Maar we hebben het gelezen in Efeze 2. De gemeente is de tempel van de Heilige Geest. In vroegere tijden heeft de Heilige Geest vele malen op aarde gewerkt. Maar niet gewoond. Ik werk vandaag in België, maar ik woon in Nederland. Dat is een heel verschil. En zo is met de Heilige Geest ook. Hij heeft vele malen op aarde gewerkt in het Oude Testament, maar hij woont in de hemel. Maar vandaag is zijn adres de gemeente van God. Dus de gemeente is lichaam van Christus, één gemaakt met hem. En de gemeente is ook huis van God of tempel van God. Paulus schrijft aan de Korintiërs, 1 Korinthe 3 vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige Geest in u woont? En daarom is het ook zo ongelukkig dat zo'n grote meerderheid van de christenen zegt, er is een kerk van Adam af. Die denken dat de kerk de optelsom is van alle gelovigen van alle tijden. En als ik in Nederland erover spreek, dan heb ik natuurlijk vaak heel veel traditionele protestanten tegenover mij zitten. En die kijken me dan altijd aan alsof ze het in Keulen horen donderen. Die denken, waar zijn we nou beland? Maar dan leg ik het dat uit en dan begint ineens het licht te komen, te dagen. Natuurlijk zijn er gelovigen geweest in alle tijden. Maar die horen niet allemaal bij de gemeente van God. De gemeente is een heel speciaal project. Het is begonnen op de opstandingsdag, op de Pinksterdag van Handelingen 2. En haar geschiedenis gaat door totdat de laatste is toegevoegd en de gemeente met Christus verenigd in de hemel zal zijn om met hem te regeren in het koninkrijk. Daar heb je de verbinding met het eerste van onze drie projecten, met het koninkrijk Gods. Toen hebben we het ook gezien. De gemeente is de nieuwe Eva, de ware Eva, die met de ware Adam eengemaakt zal regeren. Nou, nu valt er over die gemeente ontzettend veel te vertellen. Van die 12 delen waar ik het straks over had, van mijn dogmatische reeks, zijn maar liefst 2 delen gewijd aan de kerk, zoals het heet. Ik gebruik maar de gangbare term. Kerk en gemeente is precies hetzelfde, althans in deze zin van het woord. En 2 delen. Ik weet niet eens of er eentje wel bij ligt, maar het zijn 2 dikke delen samen. Dat is mijn hele grote werk over de kerk. In 2 dikke delen, misschien wel 1000 pagina's bij elkaar. Zoveel valt erover te vertellen. Dus ik heb gedacht, waar moet ik het nou vanavond over hebben? En toen heb ik gedacht, ik ga het over iets hebben waar ik nou een paar keer in België opgestuit ben en in Nederland al heel wat keren opgestuit ben. En waar ik hier vanavond misschien ook wel opstuit. Ik ken jullie allemaal niet. Wie weet wat hier allemaal voor gedachten leven. Nou, voorlopig ben ik lekker aan het woord en moeten jullie goed luisteren en straks mogen jullie terugpraten. Goed? Oké. Het gaat hierover. Over een uitermate belangrijke vraag. En dat is, wat is nou het verband, het verschil of de overeenkomst, de samenhang tussen Israël en de kerk? Daar zijn minstens 3 opvattingen over waarvan er 2 fout zijn en de mijne is de goede. Ja, nog wie dus, als ik dan andere overtuigingen had, dan zou ik jullie een van die andere overtuigingen geven. Dus, nee hoor, jullie mogen het zelf beoordelen. Dus dat kan ik wel beweren, maar jullie mogen het beoordelen. Al heel gauw in de 2e eeuw van onze jaartelling, misschien wel in de eerste, nou laten we zeggen in de 2e eeuw, als de apostelen dus allemaal al lang overleden zijn, komt die gedachte al op dat de kerk het geestelijk Israël is. Dat komt een beetje doordat de Joden halstarrig weigerden om Jezus als Messias aan te nemen. En dat wekte de toorn van de kerkvaders. En die dachten, ja, dat moet toch wel een zeer hardnekkig volk zijn, verworpen door God, dat ze dit maar star en stijf blijven volhouden. Maar bovendien, dat betekent ook dat zij het volk van God niet zijn. Wij zijn het volk van God. Nou, daar zit wat in. Paulus schrijft ook in Titus 2, dat wij volk van God zijn. Hij zegt het in Romeinen 9 ook, wij zijn volk van God. Maar de volgende conclusie was, wij zijn eigenlijk het ware Israël. En niet dat wat van oudsher Israël heet, want die hebben voor 95% de Messias verworpen. Dat is het valse Israël. En wij, dat is die 5% van Israël, plus nog eens een keer 95% gelovigen uit de volken. Wij zijn samen de kerk, maar die kerk is nu eigenlijk het Israël van deze bedeling. Wij zijn het ware Israël. Die gedachte, vrienden, wordt aangehangen door alle katholieken die erover nadenken, door bijna alle Lutheranen, bijna alle Calvinisten en bijna alle Anglikanen. En je hebt zelfs onder de evangelischen, die nog iets ergens geloven, maar die hebben natuurlijk nooit goed over nagedacht. Maar dit is heel dramatisch in de consequenties, daar gaan we het over hebben. Ik wil het onderwerp heel praktisch maken. Als je wil weten over de inrichting van de kerk en al die dingen, dan lees je maar die 2 dikke boeken. Maar ik wil vanavond dit onderwerp naar voren halen. Omdat het mij zwaar op het hart ligt. Zwaar op de maag ligt en na aan het hart. Ik moet wel even goed Nederlands praten natuurlijk. En dat zal ik je vertellen waarom. In de eerste plaats, die gedachte wij zijn het geestelijk Israël. Dat noemen we ook wel eens een keer de vervangingstheologie. Dat is eigenlijk niet helemaal nauwkeurig. Maar het komt wel op neer, de kerk heeft in feite de plaats van Israël ingenomen op aarde. De kerkvaders besloten dat alle vervloekingen voor Israël, die zouden over Israël komen en alle zegeningen pikten zij in. We hebben veel aan die kerkvaders te danken hoor, begrijp het goed. Maar als er één ding is waarin zij gedwaald hebben, dan is het wel Israël. Van de week, jullie, dat is een hele verse gedachte, die heb ik geloof ik nog nergens geuit. Dus ik blijf altijd bezig met studeren. Van de week ineens had ik het in één formule samengevat. De Joden dwalen omdat zij Jezus niet erkennen. De christenen dwalen omdat zij Israël niet erkennen. Een rabbi zei ooit tegen mij, eens zullen onze schellen van de ogen vallen. Toen was ik wel even ondeugend en toen zei ik, ja, dat lezen we van Saulus van Tarsus, toen hij christen werd. Maar hij heeft in zekere zin gelijk. Er is maar een klein handjevol van de Joden dat Jezus heeft leren kennen. En er is maar een klein handjevol christenen dat nu al Israël begint te erkennen. En oog krijgt voor Gods bijzondere bedoelingen en plannen met dat volk. Dat is een bijzonder gunstig teken. In Israël heb je al 10 tot 15.000 Messias beleidende Joden. En dat waren 30 jaar geleden was dat 0, niks. Maar je begint ook steeds meer christenen te krijgen die zien dat God een plannen nog heeft voor Israël. Een eigen plan met Israël dat met de gemeente niks te maken heeft. Of althans heel weinig. Weet je wat de consequenties is van die vervangingstheologie? De kerk heeft de plaats van Israël overgenomen. Alle vervloekingen zijn voor Israël en alle zegeningen zijn voor ons. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat zie je in de geschiedenis overal. En dat is dat er enorme irritatie ontstaat, dat er toch nog een volk is dat beweert, wacht even, wij zijn Israël. Die zich Joden blijven noemen, die zich Israëlieten blijven noemen. Die gewoon doorgaan met de studies van de Torah en de Tenach, dat is het Oude Testament waar ze altijd al mee bezig waren. Dat werkt irritatie in de hand. En dat leidt altijd tot vervolging. Het grootste deel van het antisemitisme komt van christelijke huizen. De moslims hebben in het begin, zeker van hun geschiedenis, een veel tolerantere houding ingenomen tegenover de Joden. Nu is dat wel anders, dat komt door de staat Israël. Daar gaan we nou niet over uitweiden. Maar nu is dat een beetje anders geworden. Maar die waren altijd veel toleranter. Maar de christenen hebben enorm verzet tegenover de Joden gepleegd. De Joden ook tegenover de christenen natuurlijk. Want die waren dan weer zwaar geïrriteerd dat de christenen zulke dingen over hen zeiden. De meest vreselijke scheldwoorden. Ik ben daar de laatste tijd mee bezig geweest en het treft mij hoe de grootste van onze kerkvaders, wij zouden zonder die mensen hier niet geweest zijn, door hun concilies, door wat zij op papier gezet hebben. Denk maar aan Augustinus, denk maar aan Chrysostomus, denk maar aan Ambrosius, denk maar aan Hieronymus. Al deze mensen, allemaal heilig verklaard door de katholieke kerk, en ze waren ook heilig, dat waren ze al voordat ze zo verklaard werden, maar grote mannen gods. Maar als het over Israël gaat, is het bij de beesten af. Luther heeft de meest vreselijke dingen over de Joden gezegd. Toegejuicht als hun synagoges werden verbrand. Als ze werden vervolgd, als hun boeken werden verbrand. Al die verschrikkelijke dingen, dat weten een hoop mensen niet. Maar de christenen hebben ontzettend veel boter op hun hoofd als het gaat om Israël. En dat kwam eigenlijk allemaal voort uit het feit dat zij de Joden verweten dat ze de Heer Jezus niet hadden aangenomen. Maar vervolgens op het idee kwamen, wij zijn eigenlijk het ware Israël. En het Joden kwalijk nemen dat die zichzelf nog steeds Israël bleven noemen. En dat is heel erg. Dat gaat, ik bedoel, het nationaal-socialistische antisemitisme van Hitler, dat zou niet denkbaar zijn geweest zonder eeuwen van antisemitisme, met name in de Duitse landen, maar eigenlijk geldt dat voor heel Europa. Een buitengewoon trieste ontwikkeling. Als al Joden tot geloof kwamen, in de middeleeuwen of in de oudheid, of in de middeleeuwen, als ze dan Rooms-Katholiek werden of Grieks-Orthodox, want dat was zo'n beetje de belangrijkste optie, de twee opties die ze hadden, dan werd zowel door de katholieken als door de Grieks-Orthodoxen van hen geëist dat ze alles wat Joods was, zouden afleggen. Al hun Joodse voorwerpen moesten ze vernietigen of inleveren. hun Joodse kleer, hun Joodse feesten, hun Joodse Sabbat, hun Joodse spijswet. Alles. Ze moesten eigenlijk complete heidenen worden. En dat is even zo doorgegaan. En toen de protestanten er kwamen in de tijd van de reformatie, hebben die eigenlijk heel lang dezelfde houding ingenomen. Eigenlijk begint het pas in de 19e en misschien moet je wel zeggen in de 20e eeuw te veranderen. Maar nu komen we aan de andere kant van de zaak. Want wat ik tot nu toe verteld heb, dat is niet wat ik in België een beetje en in Nederland een heleboel tegenkom. Ja, hoogstens bij de katholieken, maar die spreek ik in België niet zo vaak. Nee, dat is meer het omgekeerde. En dat heb je heel vaak. Als mensen iets beginnen in te zien, dan zijn ze helemaal blij over. En dan slaan ze vaak door naar de andere kant. Wij zijn mensen die geneigd zijn tot uitersten. En wat is nou het tegenovergestelde? Wat is nou de andere kant? Dat zijn de christenen, en dat zijn juist vooral evangelische christenen. In de hele westerse wereld, ze zijn gelukkig niet zo talrijk, maar toch talrijk genoeg. Dat zijn de christenen die zeggen precies hetzelfde. Wij zijn het geestelijke Israël. Of ze zeggen in elk geval, wij zijn ingelijfd bij de olijfbomen, dat is Israël. Dus wij zijn ook ingelijfd bij Israël. Ik kom straks op die teksten terug. En als ik het vergeet, moeten jullie mij daar vragen. Wij zijn het geestelijke Israël. Dus eigenlijk zeggen ze precies hetzelfde. Alleen, zij trekken de omgekeerde conclusie. Terwijl de traditionele kerken, als al een Jood in Christus geïnteresseerd raakte, hem dwongen om zijn Joods zijn volledig af te leggen, zie je nu bij sommige evangelische mensen, die ook zeggen wij zijn bij Israël ingelijfd, wij zijn eigenlijk ook Joden geworden, dat die proberen ons te verjoodsen. En een tijd geleden was ik in een Belgische gemeente op een vrijdagavond en daar stond iemand bij de deur, vriendelijk, met een tafeltje. En die wilde ons, omdat het Shabbat net begonnen was, brood en wijn aanreiken en daarbij een Hebreeuwse formules uitsprak. Ik vind het prima hoor. Van mij mag het en ik heb er ook van gegeten. Ik lig er niet zo wakker van. Zolang die mensen, dat zei ik ook tegen de voorganger, zolang ze niet proberen om die hele gemeente om te turnen. En dat is een beetje een probleem daar in die gemeente. Dat is lastig. In Nederland heb je precies zulke mensen. Wij zijn allemaal bij Israël ingelijfd. Dat betekent wij zijn eigenlijk allemaal Joden geworden. Dat wist je misschien niet, maar jullie zijn allemaal Joden. Worden volgens deze mensen. Nou heb je dat in allerlei gradaties. Als mensen dat zo zeggen, wij zijn bij Israël ingelijfd, hoeft dat op zichzelf niet zo kwalijk te nemen. Want de meeste mensen die dat zeggen, die zeggen erbij, maar die wetten zijn niet voor ons, die offerwetten zijn niet voor ons, die besnijdenis is niet voor ons, die sabbatten zijn niet voor ons, die feesttijden zijn, die zijn allemaal opgeheven. Nou, het wordt een ingewikkelde avond hoor. Want dat klopt ook al niet. Wanneer is de sabbatswet opgeheven? Never, nooit. Ik ga nog een stapje verder. Zet je schrap, hou je vast. Heb je iets om je vast te houden? Zijn de offerwetten ooit opgeheven? Nee, never, nooit. Ze zijn vervuld in Christus. Maar als je niet goed oplet, ga je vervuld in Christus verwarren met opgeheven in Christus. En ik dacht dat ik het de vorige keer al over gehad had. In het Messiaanse Rijk, dat eenmaal aanbreekt bij de wederkomst, bleken die offerwetten wel degelijk nog helemaal van kracht te zijn. Ik ken zelfs Messias beleidende Joden die zich er nu al op verheugen dat die tempel in Jeruzalem er zal verschijnen. En die zich verheugen, hoewel ze weten dat het offer van Jezus of Yeshua, zoals zij zeggen, al die andere offers in de schaduw stelt, verheugen ze zich erop dat er weer offers zullen zijn. Die zullen terugverwijzen naar het ene offer van Yeshua. Dat zijn mensen die helemaal als Joden leven, die ook Joods van herkomst zijn. En die de feesten houden en die de sabbatten houden. En ik vind het allemaal best. Want ze zijn Joodse mensen. Wie ben ik als goy, als niet-Jood, om hun te vertellen wat ze doen of laten moeten. Zolang ze maar niet denken dat het iets bijdraagt aan hun behoudenis. Want die behoudenis ligt in Yeshua en nergens anders in. En zolang ze mij als goy maar niet vertellen wat ik het ook moet doen. En dat gebeurt. Dat gebeurt nog niet eens door die Messias beleidende Joden, maar dat gebeurt door goyim. Dat zijn dus de heidenen, de Gentiles. Het Engels heb je daar een mooi woord voor. Heiden, ik denk zo lelijk. De niet-Joden. Het zijn vooral de niet-Joodse evangelische gelovigen die dat dan geleerd hebben. En die er helemaal enthousiast over zijn. En die ons ook vertellen, wij moeten nou de Sabbat gaan vieren. En dan vragen ze mij, meneer Ameneel, u bent toch mee eens dat de Sabbatswet nooit is opgegeven? Ik zeg, ja, ik ben het er wel mee eens. Nou, zegt u, waarom houdt u de Sabbat er niet? En dan zeg ik, omdat ik nooit onder die Sabbatswet heb gestaan. Die Sabbatswet is niet opgeheven. In het Vrederijk straks zal de hele wereld de Sabbat vieren. Maar ik ben nooit onder die Sabbatswet geweest en ik kom er ook nooit onder. Want ik ben geen Israëliet. Technisch gesproken was mijn overgrootvader waarschijnlijk een Jood, maar dat is niet voldoende om voor mij een Jood te maken, het spijt me. Zijn kleindochter trouwde met een Antwerpenaar, maar dat is niet voldoende om mij Belgisch te maken, het spijt me. En die Joodse voormoeder is niet voldoende om mij Joods te maken. Ik ben een echte Nederlandse gooi. Een niet-Jood, een heiden, zo u wilt. En ik ben nooit onder die wetten geweest. En dat is voor heel veel mensen een eye-opener. Heel veel mensen zeggen, die wetten zijn opgegeven. Ik zeg, nee hoor, dat is geen enkele. Christus heeft gezegd in Matthäus 5 en 17, ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. De Sabbatswet is vervuld in Christus en zal straks vervuld worden in het Messiaanse Rijk. Dus die Sabbatwet is nooit afgeschaft. Wij vieren de zondag niet omdat die in de plaats van de Sabbat is gekomen. Die hebben gewoon niks met elkaar te maken. Alleen, ik ben nooit onder die Sabbatswet geweest. Hij is aan Israël gegeven. En aan geen enkel ander volk. Hij wordt in het Nieuwe Testament ook niet aan ons gegeven. Die spijswetten zijn nooit opgegeven. Maar ik ben er nooit onder geweest. Dus ik heb vanavond heerlijk beenham gegeten. Met asperges, wel te verstaan, op zijn Vlaams. Zonder dat ik mij daarbij schuldig voelde. Want die spijswetten zijn nimmer aan ons koeien gegeven. Zie je nou wat er gebeurt? Twee groepen die allebei dezelfde fout maken. Die allebei zeggen, wij zijn bij Israël ingelijfd. De ene concludeert daaruit dat dus alle Joden hun Jood zijn moeten afleggen om bij de christelijke kerk te kunnen horen. En de anderen die maken een omgekeerde fout en die zeggen, wij moeten nu allemaal een beetje Joods worden. Er zijn er zelfs, maar die ben ik in België nog niet tegengekomen, maar in Nederland helaas wel, die zeggen eigenlijk zouden we ons ook allemaal als mannen allemaal moeten laten besnijden. Ja, natuurlijk niet. Om daardoor iets toe te voegen aan het heil. Die mensen hebben ook gelaten brieven in de Bijbel staan. Nee, dat bedoelen ze niet. Maar gewoon, wij zijn toch ook ingelijfd bij Israël? Wij zijn toch ingelijfd bij Israël? En dat betekent dus ook dat wij allemaal Jood zijn geworden. En omdat we allemaal Joden zijn geworden, zouden we eigenlijk als mannen ons moeten laten besnijden. Niet vanwege het feit dat dat iets toevoegt aan ons heil, maar omdat we immers bij Israël zijn ingelijfd. Vrienden, beide groepen dwalen. Jullie mogen toch nog nek en niks zeggen, dus ik zeg jullie, beide groepen dwalen. En ze dwalen op dezelfde manier, want ze zeggen allebei, wij zijn bij Israël ingelijfd. Als ik nou een groep Calvinisten voor mij heb, maar dat is niet het geval, dan zeggen die altijd, ja, maar in de berijming van Psalm 87 staat dat wij bij Israël zijn ingelijfd. Ik zeg, dat is ook jullie enige bewijs. Het staat wel in de berijming, maar het staat niet in de oorspronkelijke Psalm 87. Verder bewijs zijn er niet. Ik zeg, geef mij één tekst, zeg ik ook tegen jullie, geef mij één tekst in de Bijbel waar staat dat wij bij Israël zijn ingelijfd of dat wij, Joden zijn geworden. Ik zal jullie de standaard antwoorden geven en die meteen behandelen. En zijn er die zeggen, ja, maar er staat hier toch in Efeze 2. Vroeger waren we vreemd aan het burgerschap van Israël en nu zijn we medeburgers geworden. Ik zeg, ho, ho. Er staat niet dat wij medeburgers van Israël zijn geworden. Als je dit gedeelte heel goed leest, dan zie je vroeger was er een gigantische kloof tussen Joden en heidenen. De Joden waren het volk van God. Dat werd ook gemarkeerd doordat zij de wet ontvangen hadden. En aan de andere kant van die scheidsmuur van de wet, daar waren de heidenen. De heidenen, die wettelozen, die de wet niet kennen. En nu heeft God iets nieuws gemaakt. Dat is niet dat hij de heidenen nu bij Israël heeft gevoegd. Dat was niks nieuws. Dat gebeurde altijd al. Dat noemen we proselieten. Dat gebeurde al, ik weet niet hoe lang, dat als je een heiden was en je had de God van Israël lief gekregen, dat je een Jood kon worden. Liet je besnijden en je moest het mikwee ondergaan, dus onderdompeling in water. En je moest al die geboden uit je hoofd leren, al die 613. En dan was je een Jood, klaar. Maar Handelingen 15 zien we nou juist dat met de gelovigen uit de volkeren die in de Heer Jezus geloofden, dat niet gebeurde. Hun werden niet de wetten opgelegd, niet de besnijdeniswetten, niet de sabbatwetten, niet de spijswetten, Niet, ik weet niet wat, de feesttijden, al die dingen, niet. Niet. Je kunt er een hoop van leren, want het staat wel in de Bijbel. En ik onderricht daar ook vaak uit. Dat zijn prachtige leerboeken. Maar wij zijn daar nooit onder geplaatst. Alleen daardoor begrijp je ook dat Paulus in 1 Korinthe 10 een scherp onderscheid kan maken. Hij zegt, je hebt drie groepen in de wereld. De Grieken, daarmee bedoelt hij dus de heidenwereld, de Joden en de gemeente van God. Nou, als wij het geestelijk Israël waren geworden, dan zou hij gezegd moeten hebben, er zijn twee groepen in de wereld. Israël en de heidenen. En dan zou hij gezegd hebben, de ongelovige Israëlieten, die zijn net als de heidenen. Die horen daarbij. Maar er zijn nog steeds drie groepen. Terwijl Israël voor het allergrootste gedeelte de Heer Jezus niet heeft aangenomen. Wat natuurlijk een mysterie op zichzelf is, maar dat is nou even niet direct mijn onderwerp. Maar je mag er straks wel naar vragen. Maar Paulus zegt, er zijn drie groepen. En Israël en de kerk zijn voor hem duidelijk onderscheiden. Het zijn twee verschillende dingen. Het een is niet het andere geworden. Wij zijn niet Israël geworden en Israël is niet de kerk geworden. En in Efeze 2 zie je precies hetzelfde. Op de Pinksterdag is iets nieuws ontstaan. Je had al de heidenwereld, je had Israël en nu is daar de gemeente van God. God heeft mensen uit Israël genomen. Door geloof en wedergeboorte zijn die lidmaten geworden van het lichaam van Christus. En hij heeft mensen uit de volkeren genomen. En door geloof en wedergeboorte zijn ze lidmaten geworden van het lichaam van Christus. Daarbij blijven Joden Joden, Nederlanders blijven Nederlanders en Belgen blijven Belgen. En Limburgers blijven Limburgers. Daar hoef je niks van te veranderen. Je hoeft je taal niet te veranderen. Je hoeft geen Gronings te leren. Of een of andere taal van. Je houdt je identiteit. Je bent ook man of vrouw. Je bent oud of jong. Maar je bent tegelijkertijd in de gemeente één met elkaar. En één met ons verheerlijkt hoofd in de hemel. Samengesmeed. Dwars door landsgrenzen heen en etnische grenzen heen. Dwars door de rassen heen. Samengesmeed tot één lichaam. Dus Paulus zegt, vroeger was er een kloof, maar nu zijn jullie samengebracht. Niet doordat wij ingelijfd zijn bij Israël, maar doordat we samen de gemeente zijn geworden. Kijk, als we waren ingelijfd bij Israël, hoe kan Paulus dan zeggen, dit is een geheimenis? Dat was aan vorige geslachten niet bekend. Want dat je proseliet van Israël kan worden, dat was juist al eeuwen bekend. Dat was niks nieuws. Maar hij zegt, nee, nou is er iets heel anders. Nu word je niet bij Israël gevoegd. En Israël wordt ook niet bij de heidenen gevoegd. Jullie worden samen wat nieuws. Dat is de gemeente van God. Nu is het heidenen, joden, gemeente van God. En dus in Efeze 2 is niets wat suggereert dat wij nou Israël zijn geworden. En in Efeze 3 hebben we gezien, het was een geheimenis. Het is heel iets nieuws. Voordat Paulus het heeft onthuld, had ook niemand op de gedachte kunnen komen. Nou zijn er nog wel andere argumenten. Mensen zeggen bijvoorbeeld, vorige week was er nog iemand die tegen mij zei, ja, maar er staat toch in de Romeinen 2 vers 28, niet hij is een Jood die in het uiterlijk is, maar iemand die in het verborgen is, die zijn hart besneden is. Niet alleen maar zijn vlees besneden is, maar zijn hart besneden. Ik zeg, zo wordt, dus onze harten zijn besneden, dus wij zijn ook Joden. Ja, ik zei, een koe is een dier en een olifant is ook een dier, maar dat wil niet zeggen dat koeien en olifant hetzelfde is. Ik zeg, een gelovige Jood heeft een besneden hart en een gelovige heiden heeft ook een besneden hart. Maar dat wil niet zeggen dat Joden en heiden nu hetzelfde zijn. Alleen als ze tot geloof zijn gekomen, hebben ze allebei een besneden hart. Dat vers zegt alleen maar iets over het verschil tussen een ware en een valse Jood. En het zegt totaal niks over ons als niet-Jood. Ander argument. Heel veel christenen zijn ervan overtuigd dat aan het slot van Galaten 6, als Paulus daar een zegen uitspreekt over het Israël van God, dat dat de kerk is. Ja, dat is nou juist hetgeen te bewijzen is. Paulus heeft het daar heel eenvoudig over dat overblijfsel uit Israël, dat nu de gemeente is tot de gemeente is toegetreden en dat in de Heer Jezus heeft geloofd. Dat is echt een overblijfsel. Dat is het Israël van God. Het ware Israël in zijn tijd, dat was dat Israël dat de Messias had leren kennen. Maar het belangrijkste dat mensen vaak aanvoeren is natuurlijk Romeinen 11. De olijfboom. Nou, nu hebben we het daar al vorige keren een beetje over gehad. Maar wij zijn ingelijfd in die olijfboom. En dan zegt men zonder meer, zonder blikken of blozen, die olijfboom is Israël. Dat staat er helemaal niet, dat staat nergens. Weet je wat Israël is? Dat zijn de natuurlijke takken. Met andere woorden, er is een boom. Wat dat is, dat moet nog even blijven liggen. En aan die boom zijn natuurlijke takken. Dat is Israël. Israël is niet de boom, Israël is de takken. En die takken zijn uitgerukt voor een heel groot deel om plaats te maken voor ons. Zodat wij nu deel hebben aan die boom en aan de wortels. Die boom is niet Israël. We hebben het gehad vorige keer over het verbond. Die boom, dat zijn de zegeningen die God aan Abraham heeft gegeven voor alle volkeren. In het begin zie je dat ook. Helemaal aan het begin van die beeldspraak wijst Paulus daar al in wat bedekte de termen op. Maar daarom kan hij ook zeggen, hebben we vorige keer gezien uit de Galatenbrief, Galaten 3. Wij zijn zonen van God, maar dat niet alleen, wij zijn ook zonen van Abraham. Dat klopt. Wij hebben deel aan die geweldige belofte dat in Abraham alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Dat geldt voor alle goyim van alle tijden, tot straks het vrederijk aan toe. Wij zijn allemaal vruchten van die geweldige zegen aan Abraham. Maar dat wil nog niet zeggen dat we Israël zijn geworden. Net zo min als Ismaël Israël is. Net zo min als de zonen van Esau Israël zijn. Terwijl ze toch allemaal afstammen van Abraham. De Israël, dat zijn de nakomelingen van Jacob. Dat is het etnische Israël. Als er een geestelijk Israël is, dan zijn dat altijd de ware gelovigen in Israël. Men zegt niet te gauw, dat zijn alleen maar degenen die de Messias hebben aangenomen. Die natuurlijk in de eerste plaats. Maar we lezen nog eenmaal in 2 Korinther 3 dat er een deksel, een bedekking ligt op het aangezicht, op de harten van de Israëlieten. Die God heeft dat eraan gebracht. En dat heeft zijn redenen. Maar dat verandert niets aan het feit dat ook daar nog steeds mensen zijn die heel oprecht met het inzicht dat zij hebben God dienen. En we leggen ze in de handen van God en geloven vast en zeker als zij het mogen beleven dat straks de Heer Jezus terugkomt, dan zullen hun daadwerkelijk de schellen van de ogen vallen. Wij hebben deel aan diezelfde heerlijke belofte. In die zin zijn we niet uit de lucht komen vallen. Het heeft allemaal te maken met het grote plan dat met Abraham begonnen is. Maar Abraham heeft vele zonen, dat zijn naam zegt het al. Zijn naam betekent vader van een menigte. En Israël is maar één van zijn nakomelingen. En je ziet in Romeinen 9 dat Paulus dat scherp onderscheidt. Israël hoort tot de nakomelingen, maar je hebt ook andere nakomelingen. Wij zijn geestelijke zonen van Abraham, zegt hij ook in Romeinen 4. Want we hebben gewandeld in hetzelfde geloof als Abraham. Lieve mensen, als ik het samenvat, misschien dat je een hele hoop details weer kwijtraakt, maar als ik het samenvat, komt het vooral hierop neer. Dat is dat de gemeente van God op geen enkele wijze ooit Israël wordt genoemd. Wij zijn niet ingelijfd bij Israël, wij zijn niet een soort geestelijke Joden geworden. Wij zijn een heel apart, heel uniek project. Ik zou zelfs willen zeggen, we zijn veel ouder dan Israël. Want Israël hoort bij die plannen van God, als ik het goed zie. Dus de bewijzen zijn niet zo uitvoerend. Maar als ik het goed zie, Israël is vanaf de grondlegging der wereld. Dat is deel van Gods wegen met de wereldgeschiedenis. Maar de gemeente van God, waartoe Joden en heidenen behoren die in de Heer Jezus geloven, die is van alle eeuwigheid. We hebben gelezen in Efeze 3 over het eeuwig voornemen van God. Daar gaat het over de gemeente. God laat nu in de gemeente de veelvoudige wijsheid, veelkleurige wijsheid van hemzelf zien. Als je iets van de wijsheid van God wil zien, dan gaan veel mensen je meenemen naar de schepping. En dat is prachtig, zeker als nou de zomer een beetje begonnen is. En ik zeg, hoe prachtig de wijsheid van God. En dan kun je de volgende keer antwoorden, ja dat is mooi, dat is de wijsheid van God die je daarin ziet. Maar het is nog niet de veelkleurige wijsheid van God. Oh, wat dan? Ja, daarvoor moet je naar de kerk. Naar de kerk? Nou, daar heb ik heel wat nare ervaringen. Ja, maar die kerk bedoel ik ook niet. Of dat nou katholiek of evangelisch of reformatorisch of wat dan ook is. De kerk in de praktijk is vaak inderdaad ook maar een bedroevende zaak. Net zoals dat met Israël ook vaak in de geschiedenis geweest is. Nee, ik heb het nu over de kerk zoals God die vanaf het begin gezien heeft. Als de bruid van Christus, als één gemaakt met hem, verbonden met hem, als de tempel van de Heilige Geest op aarde. En elke gemeente, nu met een kleine g, is daar maar een zwakke afspiegeling van. Maar de bedoeling is dat in elke gemeente toch iets zichtbaar wordt van het grote plan van God. Eén gemaakt met ons verheerlijkt hoofd in de hemel. Tempel van de Heilige Geest. Dat is Israël nooit geweest. En het is ook nooit het lichaam van Christus geweest. Dat kon natuurlijk ook niet. De gemeente is iets anders. De gemeente is uniek. En als je dat gaat zien, maar daar gaan we nou niet lang over uitweiden, want de tijd snelt daarheen. Als je dat gaat zien, dan ga je ook pas de toekomst begrijpen. De vervangingstheologen zeiden altijd, er is voor Israël geen speciale toekomst. De belofte voor Israël, die moet je allemaal figuurlijk nemen. Die moet je allemaal op de kerk toepassen. Ik heb vandaag mij verdiept in Jesaja 60, een van de prachtigste hoofdstukken over het grote herstel van Israël. Ze zullen van alle hoeken en gaten van de wereld weer bij elkaar gebracht worden. Eindelijk zal die hele stoet Joden uit Antwerpen het vliegtuig nemen, ook om allemaal naar Israël toe te gaan. Er zal de tempel weer worden opgericht. En de Heere God zal regeren in de persoon van Christus. Dat staat er dan niet bij, maar het is een heerlijk hoofdstuk. Al die dingen werden toegepast op de kerk en vergeestelijkt. Dat terugkeer van al die verstrooiden onder de volkeren der aarde, hoe wil je dat toepassen op de kerk? En dat herbouwen van die tempel, wij zijn het tempel, als je dat toch geestelijk wil toepassen. En dat is al die vreemdelingen die komen om mee te helpen aan de herbouw van die tempel. Met andere woorden, je kunt helemaal niet meer serieus de Bijbel uitleggen als je al die profetieën gaat vergeestelijken. Dat is niet het serieus nemen van de Bijbel. De Joden, de orthodoxe Joden, nemen die profetieën letterlijk. En dat doen wij ook. Als je de vervangingstheologie aanhangt, zoals dat door katholieken en de meeste gevestigde protestanten gebeurt, kun je niks van die profetieën overlaten. Wordt het één janboel. Dan kun je dat niet meer. Al die dingen, Israël, Juda, Sion, de 10 stammen, allemaal de kerk. Ik weet nog dat ik als kind zo'n oude Statenbijbel in handen kreeg. Het was een beetje een saaie preek en ik zat door het ding te bladeren. En dat was zo'n, die had nog die oude opschriften boven de hoofdstukken. En ik las in de profetieën en ik weet nog hoe verbaasd ik was. Terwijl die prediker daar vooraan doorging, maar ik hoorde niks. Ik las daar in die profetieën, de kerk dit, de kerk dat. Er stond er dus boven, hè? Dat hadden die vertalers gedaan. Dan ging het over Israël, over het herstel van Israël, weet ik het, al die prachtige dingen. De kerk dit en de kerk, ik was zo verbaasd. Ik dacht, ik kreeg weer, dat gaat helemaal niet over de kerk. En wat ik toen als kind zag, dat geloof ik vandaag nog steeds. Het gaat niet over de kerk, het gaat over Israël. Er staat er gewoon Israël, dus het is nogal makkelijk. We hoeven geen ons in bochten te wringen om er wat anders van te maken. Nou, degene die zeggen Israël, wij zijn allemaal een beetje Israël geworden, die geloven wel in die letterlijke toekomst van Israël. Dus dat is alweer heel mooi. Maar die hebben dan weer het andere probleem. Die denken dat wij allemaal samen al bij dat Israël zullen horen, dat we allemaal in het beloofde land zullen wonen enzovoort. Wel, nee. Israël, het etnische Israël, dat zal in het beloofde land wonen. En tussen hen in trouwens de bekeerde Palestijnen. Hè, dat vind je heel mooi in Ezekiel 47 beschreven, maar dat is even terzijde. Weet je waar wij dan zullen zijn? Wij zullen met Christus verheerlijkt in de hemel zijn. Want we hebben een heel andere plaats en een heel andere positie. Israël zal hersteld zijn in zijn land. Jeruzalem en de steden van Juda zullen herbouwd zijn. De tempel zal eindelijk, zoals Ezekiel die heeft beschreven, herbouwd zijn. Al die geweldige dingen zullen eindelijk in vervulling gaan. En wij zullen daar zijn waar Christus is. Wij zullen met hem verschijnen aan het begin van het Messiaanse Rijk. In heerlijkheid. We zullen met hem de wereld oordelen, zegt 1 Korinthe 6. Maar wij zijn geen Israël. Wij zijn de bruid van Christus. Jeruzalem, zeggen de profetieën, is de aardse bruid van Christus, van de Messias. Wij zijn de hemelse bruid van dat verheerlijkt hoofd in de hemel. Er zal een nieuw Jeruzalem en een oud Jeruzalem zijn. Een hemels en een aards Jeruzalem. Als je eenmaal de sleutel te pakken hebt, en die heeft vooral te maken met die profetie over Israël, dan gaat het kastje zonder te wringen open. Ga je met die vervangingstheologie aan de gang, of met de theorie dat wij allemaal een beetje Joods zijn geworden, dan kom je onherroepelijk in het moeras. En met deze ernstige opmerking wou ik het voor vandaag afsluiten. Want ik ben zo nieuwsgierig naar al jullie vragen en bedenkingen. Goed.